Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, op bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 26, het eerste en derde vers. Geliefde, hoor nu het woord van God uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis, het 29ste hoofdstuk. Genesis 29.
Toen hief Jacob zijn voeten op en ging naar het land der kinderen van het oosten. En hij zag toe en zie, daar was een put in het veld en zie, daar waren drie kudden schapen nevens die nederliggende, want uit die put drenkten zij de kudden. En er was een grote steen op de mond van die put, en derwaarts werden al de kudden verzameld, en zij wentelden de steen van de mond van de put en drenkten de schapen en legden de steen weder op de mond van die put op zijn plaats. Toen zeide Jacob tot hen, mijne broeders, van waar zijt gij? En zij zeiden, wij zijn van Haran. En hij zeide tot hen, ken gij Laban, de zoon Nahors? En zij zeiden, wij kennen hem. Voorts zeide hij tot hen, is het wel met hem? En zij zeiden, het is wel. En zie Rachel, zijn dochter, komt met de schapen. En hij zeide, ziet, het is nog hoog dag. Het is geen tijd dat het vee verzameld worden. Dreng de schapen en gaat heen, wijd ze. Toen zeiden zij, wij kunnen niet, totdat al de kudden tezamen zullen verzameld zijn. En men de steen van de mond van de put afwentelen, opdat wij de schapen drenken. Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen die haar vader toebehoorden, want zij was een herderin. En het geschiedde als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijns moeders broeder, en de schapen van Laban, zijn moedersbroeder, dat Jacob toetrad en wentelde de steen van de mond van de put en brengde de schapen van Laban, zijn moedersbroeder. En Jacob kuste Rachel en hief zijn stem op en weende. En Jacob gaf Rachel te kennen dat hij haar vaders broeder en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij henen en gaf het haar vader te kennen. En het geschiedde als Laban die tijding hoorde van Jacob, zijn zusters zoon, zo liep hij hem tegemoet en omhelsde hem en kuste hem en bracht hem tot zijn huis en hij vertelde Laban al deze dingen. Toen zeide Laban tot hem, voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. En hij bleef bij hem een volle maand. Daarna zeide Laban tot Jacob, omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij deshalve niet om niet dienen. Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters. De naam der grootste was Lea en de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief, en hij zeide, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Toen zeide Laban, het is beter dat ik haar u geve, dan dat ik haar een andere man geve, blijf bij mij. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren, en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Toen zeide Jacob tot Laban, geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen die plaats en maakte een maaltijd. En het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem, en hij ging tot haar in. En Laban gaf Zilpa zijn dienstmaagd aan Lea zijn dochter, haar tot een dienstmaagd. En het geschiedde des morgens, en zie, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zeide, men doet alzo niet te dezer onze plaatsen, dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Vervul de week van deze, dan zullen wij ook die geven voor den dienst, dien gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed alzo, en hij vervulde de week van deze. Toen gaf hij hem Rachel zijn dochter, hem tot een vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel, en had ook Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem nog andere 7 jaren. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon, en ze noemde zijn naam Ruben, want zij zeide, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En zij werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En ze noemde zijn naam Simeon. En zij werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom noemde zij zijn naam Levi. En zij werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. En zij hield op van baren.
Laten wij ons nu voor des Heere aangezicht verootmoedigen en hem om zijn zegen bidden. Heere, goede tieren God, wil ons waarlijk voor u verootmoedigen, want gij zijt goeddoende van de hemel. Gerekent ons onze zonden niet toe, en ge vergeldt ons niet naar onze misdaden. We zijn nog in de gezondheid, in het land der levenden. Ge hebt ons rondom uw woord vergaderd. Heere, gij kent het hart der vreemdelingen, want u zijt zelf een vreemdeling op aarde geweest. Gij kent de bitterheid van het godsgemis, want ge hebt in dat dodelijk tijdsgewricht gekermd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gij kent de macht van de dood en de bangheid en de duisternis van de nacht der godsverlating, want ge begon droevig en zeer beangst te worden. Toen al de machten der boze op u vielen, toen gij de pers ging treden, en er was niemand van de volken met u, en wil ons verlossen van het bitterste kruis, dat is de zonde. Maak ons nieuwe mensen, reinig en heilig ons hart, tot uw vrezen, opdat we met nieuwe levenskracht het pad van uw geboden zouden gaan, vrolijk en verblijd in u den Heere, verwachtende die gouden Godstad te mogen binnengaan, waar geen tranen meer geschreid worden. Wil gedenken aan allen die thuis moesten achterblijven, die in ziekenhuizen en gestichten en inrichtingen verblijven, de zieken, de ouden, wil ze met uw gunst en hulp omringen. Gedenk aan uw kerk, Heere, overal waar die vergadert. Zegen uw erf en wijd uw kudde tot in eeuwigheid. Wil ook uw dienstknecht uw genade geven, opdat u met duidelijkheid en met liefde uw woord zou mogen ontvouwen. Dat uw heerlijke naam ontvouwt werd als een olie voor het hart, en dat uw lof verheerlijkt werd in het midden van uw gemeente. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Laten wij nu zingen van Psalm 42, het vierde en het vijfde vers.
Oh,
Wij willen vanavond ook onze Bijbellezing vervolgen met het 29e hoofdstuk uit het boek Genesis, dat we straks samen gelezen hebben. In dit hoofdstuk zien wij hoe Jacob komt in Haran bij Laban. Dus Jacob komst bij Laban. Dan zien we in de eerste plaats een verrassende ontmoeting. In de tweede plaats een bedriegelijke huwelijkssluiting. En in de derde plaats een zegen die God geeft in de school des lijdens. Dus Jacobs komst bij Laban in Haran. Ten eerste staan we stil bij een verrassende ontmoeting. Ten tweede bij een bedriegelijke huwelijkssluiting. En ten derde bij een zegen die God geeft in de school des lijdens. De Heere die heeft de zwerver, die uit zijn ouderlijk huis was weggevlucht voor het zwaard van Esau, getroost te Bethel. Het is hem geworden een poort des hemels, een huis Gods. Daar heeft de Heere Jacob bemoedigd en versterkt op zijn levensweg. Hij vervolgt nu zijn pad. En met een opgewekt hart. Dat is een zegen, geliefden. Als de Heere ons in wegen brengt waar we niet op gerekend hebben. Als we wegen gaan moeten die dwars tegen onze verwachting ingaan. Om dan toch, wanneer eenmaal onze voeten op zulke weg, die we niet gewild hebben, net als bij Jacob, geplaatst zijn, ik zeg, dan is het een zegen, als wij toch die weg, die God ons leidt, met blijdschap en niet al murmurerend gaan. Want dat komt vaak voor in ons leven. Het is maar zelden als de Heere in ons leven komt in een weg die we zelf hebben uitgedacht. En ik bedoel nu niet een zondige weg, in die weg komt de Heere niet. Maar een weg die we ons voorgesteld hebben als goed in de ogen des Heeren. Het blijkt elke keer weer opnieuw in ons aller leven dat de Heere zegt, met sprekende daden zegt, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Mijn gedachten, die zijn hoger dan uw lieder gedachten. Wij moeten telkens weer wennen aan de Heere. Dat was de raad die ook aan Job gegeven werd. Gewen u toch aan hem en heb vrede. De Heere wendt nooit aan ons. Wij moeten aan hem wennen. Wij moeten zijn wegen willen gaan. Ook in tegenspoed en in kruis. En dan blijkt het altijd weer dat het eind van de wegen des Heere louter goedheid en liefde koorde zijn. Hoe dat we er misschien ook tegenaan gekeken hebben, dat is de les die ons ook hierin tegemoet komt. Toen hief Jacob zijn voeten op, een dichterlijke spreekwijze, hij hief zijn voeten op en ging naar het land der kinderen van het oosten. Hij verliet dus het beloofde land, het land waar hij eenmaal naar de beloftenissen aan Abraham en Isaac en ook aan hem gedaan wonen zou met zijn zaad, dat talrijk zijn zou als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Dat beloofde land, waaraan de zegen verbonden was van de Messias, dat moest hij verlaten. En hij deed het ook. De Heer is hem daar in Bethel tot een schaduw geweest. En Jacob denkt bij zichzelf, als de Heer met me is, dan kan geen kwaad me wedervaren. Gaat dan ook zijn weg door de diepte. Als de Heer slecht met me is, dan is ook die weg door de diepte me nog tot een zegen. En hij heeft recht om zo te denken. Wij hebben ook recht om zo te denken. De weg die we met de Heere gaan, is altijd de beste weg. Al is het dan vaak niet door ons begeerde weg. Maar eenmaal komt toch de tijd. Al zou dat aan deze zijde van het graf niet zijn, dan toch zeker aan de andere kant. Dat we het zullen toestemmen. Dat al Gods wegen goede tierenheid en waarheid zijn. Diegene namelijk die zijn verbond en zijn inzettingen lief geworden zijn. Hij is naar het oosten gegaan, naar Mesopotamië, de richting van Haran. En God heeft zijn weg voorspoedig gemaakt. We weten niet hoe lang hij erover gedaan heeft. Het zal beslist vele dagen geweest zijn. Eindelijk is hij daar gekomen waar zijn reis heen was. En hij zag toe. En ziet, er was een put in het veld, een waterput. En bij die waterput, daar waren drie kudden schapen, nevens die put nederliggende, want uit die put drenkte zij de kudde. En er was een grote steen op de mond van die put. Zo is men in het oosten gewend om de waterputten die zeer kostbaar zijn. Water is goud, meer dan goud. In zulke landen, die waterputten, die worden zorgvuldig afgedekt, dat er geen dieren in kunnen vallen, dat er geen stenen in gegooid kunnen worden door vijanden, dat ze beschermd zullen worden tegen zand, verstuiving en stof. Daar ligt een grote steen op de mond van die put. En derwaarts werden al de kudden verzameld, en zij wentelden de steen van de mond des puts, en drenkte de schapen en legde de steen weder op de mond van die put op zijn plaats. Zo was men gewoon te doen. Het blijkt uit het vervolg van dit hoofdstuk dat men dus een onderlinge afspraak had onder de herders, dat men de schapen niet eerder zou drenken dan wanneer al de kudden bij de put gelegerd zouden zijn. Ik kan me dat voorstellen nu ik daar een beetje in de buurt rondgezworven heb, dat gaat zo. Ik zeg, het water is bijzonder schaars. Daar zijn putten die geven maar enkele honderden liters per dag. En dan komt men overeen in een bepaald dorp om te die en die tijd bij de put samen te komen. Voor die tijd dat men daar allemaal is, mag niemand beginnen te putten. 'S morgens en 's avonds meest. Men spreekt dan af ongeveer een uur voor het donker worden, komt men samen bij de put. En dan is er één die regelt hoeveel water een ieder naar zijn huis mag meenemen. Zo was het ook hier. De herders hebben met elkaar afgesproken. Ze zouden tegelijk bij de put zijn. En dan zou ieder zijn deel van het water krijgen om de kudden te drinken. Toen zeide Jacob tot hen, tot die herders namelijk, die daar al reeds met die kudde waren: mijn broeders, van waar zijt gij? Hij spreekt ze dus hier vriendelijk toe. Hij hoopt ook een vriendelijk woord als een vreemdeling terug te krijgen. Liefde is immers des liefdes wetsteen. En zij zeiden, wij zijn van Haran. Hier moeten zijn gedachten zich wel vermenigvuldigd hebben. Het is hem natuurlijk niet onbekend geweest hoe eenmaal de grote reis van grootvader Abraham hier begon. Waar Tera werd achtergelaten en waar Abraham en Lot alleen het beloofde land zijn binnengetrokken vanuit Haran. Aan deze plaats is hij eindelijk gekomen. De Heere heeft zijn weg wel voorspoedig gemaakt. Voorzichtig informeert hij, kent gij Laban, de zoon van Nahor? Eigenlijk was het de kleinzoon van Nahor, want Laban was de zoon van Betuel. Maar dat is wel meer het spraakgebruik, vooral bij de oosterling, we zullen het straks ook zien. Daar noemt Jacob zich een broeder van Laban, terwijl dat hij geen broeder van Laban was, maar hij was de zoon van de zuster van Laban, een geslacht verder dus. Maar hij noemt zich toch de broeder. Zo ook hier zegt hij, kent gij Laban, de zoon van Nahor, dus de kleinzoon, de zoonzoon van Nahor. En zij zeiden, wij kennen hem, heel voorzichtig. Ze weten niet wat de vreemdeling in het schild voert, maar ze antwoorden hem toch eerlijk en oprecht. Dat is voor Jacob toch al een openbaring geweest, want vergeet niet, de vorige ontmoeting met Laban, dat moet toch wel, nou, minstens 95, bijna 100 jaar geleden zijn. Toen Eliezer, de knecht van Abraham, daarheen gezonden werd om een vrouw voor Isaac te halen. Denk eens, Jacob is nu ongeveer 5, 6, misschien 77 jaren oud. En eer Jacob en Esau geboren waren, waren zijn ouders 20 jaar getrouwd. Dus zeg maar 76 en 20, dan ben ik al aan de 96 jaar. Zo lang was het geleden dat Eliezer bij Laban gekomen was. En toen had Laban de schatten gezien van Abraham en van Isaac. Het moet een openbaring geweest zijn voor Jacob, dat de Heer zijn weg zo voorspoedig maakte, zoals het vroeger ook een openbaring was voor Eliezer, dat de Heer hem Rebecca toevoegde, terwijl hij daar bij de put zat, volbrengende de opdracht die zijn Heer Abraham hem gegeven had. Wij kennen hem, zeggen ze. Voort zeide hij tot hen, is het wel met hem? En zij zeiden, het is wel. En zie, Rachel zijn dochter komt met de schapen. Ook dat is een wijs antwoord. Zo ge iets meer van hem weten wil, o vreemdeling, vraag het niet aan ons, maar zie, daar is zijn dochter, die kan u van alles vertellen, die zal u de nodige inlichtingen kunnen verschaffen. Wij zien hieruit ook dat Laban zijn dochters heeft opgevoed in het werk wat hij voor hen te doen had. Hij had vele knechten, dat weten we uit een ander deel van de geschiedenis. Maar hij acht zijn dochters toch niet te goed om ze werken te leren. Gewis ook wel een tip voor ons als ouders, om ook onze kinderen, ook wanneer we doen kunnen, wanneer we nu niet speciaal om financiële redenen hun moeten leren werken, toch uit een oogpunt van christelijke zeden ze leren werken. Dat hoeft dan natuurlijk niet speciaal het werk te zijn wat Rachel deed, maar dan toch leren werken naar aard en aanleg, opdat ze niet de ledigheid als een oorkussen van de duivel tot verderf van hun ziel beoefenen. Immers, veel jongens en meisjes ontsporen in deze dagen, omdat de ouders hun niet leren werken. Werken in de vorm van studeren, of werken op fabriek of kantoor, of waar dat de Heere ons ook aanleg en verstand voor gegeven heeft. Ik weet zeker dat die jongens en die meisjes, die met ernst, met oplettendheid en met aanhoudendheid hebben leren werken, geen tijd hebben voor al die ellende waar een groot deel van onze jeugd zich aan vergaat, waar de jeugd van Nederland aan ten gronde gaat. Hoewel Laban een man was van geld, heeft hij toch zijn dochter niet ontzien om ze met de schapen het veld in te sturen en dit beslist niet zachtzinnige werk te doen. Ze is een herderin van de kudde. En daarom zal ze ook later een goede vrouw van Jacob kunnen zijn. Die weet wat er te koop is in de veeteelt en in het bedrijf dat Jacob straks leiden zal. Ik zeg, het is een zegen wanneer zulke dochters zo'n werk weten te doen. Ze kwam met de schapen en hij zeide tegen de herders, Ziet, het is nog hoog dag. Het is geen tijd dat het vee verzameld worden. Drengt de schapen en gaat heen. Weidt ze. Misschien wilde hij ook wel van die herders af. Dat hij dacht, ik wil haar alleen ontmoeten. Ik wil haar mijn geheimen alleen vertellen. In ieder geval, hij tracht de herders weer aan het werk te krijgen. Het is nu nog te vroeg om met het weiden van de kudde op te houden. Maar ze zeiden, wij kunnen niet, totdat al de kudden samen zullen vergaderd zijn en dat men de steen van de mond des puts afwentelen, opdat wij de schapen drenken. Ik denk niet dat we hier in de eerste plaats moeten denken aan de zwaarte van de steen, want we zullen straks zien dat Jacob alleen die steen opneemt en hem van de mond des puts aflicht. En we hebben nergens aanleiding in de Bijbel om te veronderstellen dat Jacob de een of andere reus zal geweest zijn. Ik houd het dan ook veel meer met andere uitleggers op de gemeenschappelijke afspraak. Wij kunnen niet, wij hebben een onderlinge afspraak. We zullen samen bij de put komen en pas als al de herders er zijn, dan gaat de put open en dan wordt er water uit de put gehaald. Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen die haar vader toebehoorden, want ze was een herderin. En het geschiedde, als Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, zijn moeders broeder, dat staat wel drie keer achter elkaar, de dochter van Laban, zijn moeders broeder, hier zien we nog steeds die binding, die bijzondere binding van Jacob aan zijn moeder, zijn moeders broeder, Rachel, en de schapen van Laban, zijn moeders broeder, dat Jacob toetrad en wentelde een steen van de mond des puts en drenkte de schapen van Laban, zijn moeders broeder. Daar heb ik voor de derde keer. Wellicht ziet hij in Rachel de trekken van zijn eigen moeder. Want ze was toch immers de dochter van de broer zijns moeders, van Laban. En wij weten uit een ander deel van het woord dat Rebecca een knappe vrouw was. Ook Rachel, zal straks uitdrukkelijk vermeld worden, was schoon van ogen en schoon van aangezicht. Daar heeft hij beslist de beeltenis zijn moeder in teruggezien. En wij weten welk een band dat Jacob in zonderheid aan zijn moeder had. Ook daarom reeds bekoorde Rachel in zonderheid Jacob. Hier vond hij weer iets terug van hetgeen hij verloren was. Hier zag hij dezelfde figuur en dezelfde ogen die hij al dagen en weken miste. En van wie hij niet wist of hij ze nog ooit terug zou zien. Daarom ontroert Jacob. En hij helpt Rachel. Hij drenkt de kudden van Laban, zijn oom, zijns moeders broeder. En Jacob kuste Rachel. En hij hief zijn stem op en weende. Als hier staat en Jacob kuste Rachel, dan moet u hier nog niet denken aan de liefde die hij straks voor Rachel opvat. Dit is gewoon de oosterse beleefdheidskus, waar de zeden nog niet zozeer verdorven waren als in onze dagen veelzins. En men vrijelijk ook deze kus van groetenis geven kon tussen vrienden en vrienden. Straks lezen we ook van Laban dat hij Jacob ontmoette en dat hij Jacob kuste. Het was dus een oosters bewijs van intimiteit, van vriendschap, van welwillendheid. En hij hief zijn stem op en weende. Hij kon zich niet langer bedwingen. De grote Jacob, de zwerver, hier vindt hij weer iets van zijn eigen vlees en bloed. En boven alles, hij gelooft hierin dat God toch met hem is. Ja, geliefden, want al heeft de Heere nu één keer of twee keer in ons leven gezegd dat hij met ons zal zijn, dat hij ons niet begeven en niet verlaten zal, daarbij kunnen we ons leven lang niet getroost en zalig leven. O nee, we hebben telkens opnieuw de bevestiging van de gunst van God in ons leven nodig. Ik weet wel, daar zijn mensen, kinderen van God, die door allerlei verkeerde gedachten menen dat ze uit een godsontmoeting die ze vroeger ervaren hebben, nu altijd wel verzekerd hun pad kunnen gaan. Maar hun leven is er dan ook vaak na. Het is dikwijls een dor, een hard, een koud, een onchristelijk leven. Nee, wanneer we eenmaal de gemeenschap met God hebben mogen smaken en Gods toezeggingen in onze ziel hebben mogen ontvangen, dan verlangen we erna om die altijd meer en altijd weer te ontvangen. Wanneer twee mensen innerlijk aan elkaar verbonden zijn en hartelijk van elkaar houden, elkaar lief hebben, dan is het toch niet genoeg dat ze op de dag des huwelijks alleen elkaar plechtig hun liefde verklaren en bewijzen. De zulken die samengekomen zijn, begeren toch ook gedurig samen te leven en altijd samen te zijn, opdat die liefde steeds inniger en steeds hechter zou mogen worden. Wel nu, zo is het ook in de verhouding tussen God en een zondaar. En al is het waar dat die bijzondere ontmoetingen tussen God en onze ziel tot de zeldzaamheden behoren, in dit strijdend leven, in dit woestijnleven, geeft God ons toch ook menigmaal in de weg die Hij ons leidt aanwijzingen waaruit we op kunnen maken: dit werk is door Heere hand alleen geschied. Hier komt God de eer van toe. Ja, eenmaal heeft een dichter zelfs in het rijk der natuur Gods vinger gezien, als hij zegt: de hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt zijn handenwerk. De dag over de dag stot overvloediglijk sprake uit, en de nacht aan de nacht, die toont wetenschap. Wanneer de Heilige Geest ons onderwijst, dan kunnen we uit de dingen die we in de natuur zien, als letters, zegt onze belijdenis, als in een boek, de grote daden God zien en oefenen gemeenschap met God, ook in het leven van alle dag. Hier heeft Jacob ook iets ervaren van de aanwezigheid, van de leiding, van de zorg, van de goede tierenheid des Heeren. En Jacob gaf Rachel te kennen dat hij haar vaders broeder en dat hij de zoon van Rebekka was. U moet dit dus goed verstaan. Hij was niet de broer van Rachels vader, zoals ik straks zei, maar hij was de zoon van een zuster van haar vader. Want Rebekka en Laban, dat weet u, waren broer en zus. Jacob was de zoon van Rebekka ten overvloede en Rachel was de dochter van Laban. Maar ik zeg, zo zei men in het oosten, hij zei dus dat hij haar vaders broeder en de zoon van Rebekka was. Toen liep zij heen en gaf het haar vader te kennen. Zonder omwegen snelt ze naar huis. Ze laat de kudde even achter, misschien bij de andere herders of aan de zorg van Jacob. En ze gaat naar Laban en ze vertelt aan haar vader wat haar wedervaren is. Laban, die haalt Jacob op. En het geschiedde als Laban die tijding hoorde van Jacob zijn zusterszoon, zo liep hij hem tegemoet en omhelsde hem en kuste hem en bracht hem tot zijn huis. En hij, Jacob, vertelde Laban al deze dingen. We weten hoe dat ook in die andere ontmoeting, vroeger zeg ik, bijna 100 jaar geleden, Laban de eerste was om Eliezer tegemoet te gaan. We weten ook dat zijn bedoelingen nou niet altijd even edel waren. Het was een man die het geld lief had. Toen had hij vele geschenken gehad. Toen had hij gezien hoe rijk Isaac was. Wel nu, ik denk dat we hem niet te slecht taxeren. Als er ook nu, want hij is zijn streken nog niet afgeleerd, dat zullen we straks zien. Als hij ook nu in het verborgen denkt: hey, Jacob, een zoon van Isaac en Rebekka. Als Eliezer toen al reeds zoveel schatten bij zich had, wat zal dan na zoveel jaren het bezit van zulk een kind wel zijn? Maar het viel hem tegen. Want Jacob die moest vertellen hoe dat hij uit het huis zijns vaders gegaan was. O ja, het is waar. Hij kon aan Laban vertellen dat hij de gezegende was boven zijn broeders. Maar hoe moest hij dat tonen? Hoe moest hij dat laten zien? En tenslotte, daaruit kennen we Laban wel. Wat Wat geeft Laban om die zegen van de Messias? In Labans huis worden de terafim gediend. Als Jacob zegt, oom, ik heb de zegen van mijn vader en van mijn grootvader. Dat is de zegen van de God van Israël. Dat is de zegen van de Messias. De zegen van het talrijke kroost waaruit eenmaal de Zoon Gods, de Verlosser der wereld, geboren zal worden. Dan heeft dat voor Laban geen enkele betekenis. Voor Laban heeft alleen betekenis die gouden voorhoofdsierselen, weet u wel. En die gouden armringen. En alles wat maar schittert en blinkt, wat je in je handen kan houden. En wat je in je portemonnee kan doen. En waar je van zeggen kan, kijk eens, dat zijn mijn bezittingen. Daar was het hart van Laban. Daar was de schat van Laban. Maar helaas, van dat alles heeft Jacob niets. Of in ieder geval, maar zeer weinig bij zich. Want hij is als een eenzame gevlucht. We lezen niet eens dat beesten, kamelen of andere dieren als lastdieren hem meegegeven zijn. Zeker geen knechts of geen dienstmaagden. Dus veel bezittingen zal hij niet bij zich gehad hebben. Toch neemt Laban hem in huis. De familieband trekt. En hij ziet het. Jacob is een man die te vertrouwen is. Als hij met Jacob spreekt, begrijpt hij dat het een man is van het vak. Dat hij verstand heeft van schapen, van vee, van weiden. Hij zal Jacob in zijn dienst wel kunnen gebruiken. Voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. En hij bleef bij hem een volle maand. In die maand heeft Laban gezien wat Jacob waard was. En daarom zei hij tot Jacob, omdat ge mijn broeder zijt, zoudt ge me derhalve om niet dienen? Zou u voor niks werken, omdat u de zoon van mijn zuster bent? Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? In die maand heeft Jacob in de tent van Laban geleefd. En de twee dochters van Laban dagelijks gezien en ontmoet. Laban had twee dochters. De naam van de grootste, dat moet u hier lezen als de oudste. De naam van de grootste was Lea. En de naam van de kleinste, van de jongste, was Rachel. Maar Lea had tedere ogen. Lea was niet erg knap. Tedere ogen. Ik denk dat u dat hier vertalen moet in de zin van zieke ogen, zwakke ogen. Ik heb vaak woensdagen terug al gezegd dat toen Isaac blind werd en heel veel jaren blind geweest is, die blindheid een plaag is die in zonderheid in Oosterse landen zijn duizenden verslaat. Ook nu nog. De blindheid is een vreselijke kwaal. Bij gebrek aan water en bij gebrek aan goede medicijnen en bij gebrek aan dokters die tijdig kunnen ingrijpen. En ook door de verschrikkelijk vele geslachtsziekten die er zijn, zijn de oogkwalen ontstellend. Zijn er heel veel blinde of nagenoeg blinde mensen. Het zou dus ook heel goed kunnen dat de ogen van Lea door een of andere oogziekte zijn aangetast. In ieder geval, ze had tedere, slechte, zwakke ogen. En ze was lang niet zo knap als Rachel. Maar Rachel was schoon van gedaante, staat er. En schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief. En hij zeide, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw jongste dochter, uw kleinste dochter. Daar had Laban op gerekend. Ja, zegt hij, dat is goed. Het is beter dat ik haar aan u geef, dan dat ik haar een andere man geef. Blijf bij mij. De koop was gauw gesloten. Voor ons onbegrijpelijk. Voor de Oosterse zeden niet zo stotend als voor ons. Een vrouw werd en wordt zonder meer uitgehuwelijkd. Soms op heel vroege leeftijd, soms ook op latere leeftijd. We behoeven niet te veronderstellen dat Lea en Rachel nog maar meisjes waren van 18 of 20 jaar, als Jacob al een man was van 5, 6, 77, en Laban al een heel oud man, heel oud, ver, ver over de 100, dan zullen deze dochters ook niet zo jong meer geweest zijn. Tot nu toe zijn ze echter niet getrouwd, niet uitgehuwelijkd. We weten de reden niet. Nu ziet Laban de kans schoon, en dat nog wel aan de zoon van zijn zuster. Een vermogend man, want dat heeft hij wel begrepen. Het is maar tijdelijk dat Jacob bij hem is. Straks zal Jacob terugtrekken. Straks zal Jacob het bezit van Isaac ontvangen. Dan zal hij het beloofde land krijgen. Met al de knechten en de kudden en de dienstmaagden, die daar zeker ook voor hem zullen zijn. Is er een betere partij voor zijn dochter? Daarom zegt hij: het is goed. Blijf bij mij. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaar. En die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Moeilijk te begrijpen, maar het woord van God zegt het ons. Hij heeft 7 jaren, 7 lange jaren gediend. En de jaren vielen hem niet zwaar en ze waren hem niet lang, omdat hij haar lief had, staat er. Toen zeide Jacob tot Laban: geef mij een huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen van die plaats en maakte een maaltijd. En het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem. En hij ging tot haar in. En Laban gaf haar Zilpa, zijn dienstmaagd, aan Lea, zijn dochter, tot een dienstmaagd. En het geschiedde des morgens, en ziet, het was Lea. Daarom zeide hij, Jacob dus, tot Laban: wat is dit dat ge me gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt ge mij dan bedrogen? Hier komt dus de bedriegelijke aard van Laban duidelijk aan de dag. Jacob heeft hem trouw gediend. Straks zal Jacob zeggen: aan het eind van die 20 dienstjaren heb ik u niet trouw gediend. Het verscheurde, dat heb ik wedergebracht. Het verdwaalde, dat heb ik u teruggegeven. Ik heb vergoed wat van uw kudde buiten mijn schoot verloren gegaan is. Ik heb u dag en nacht gediend. 7 jaar heeft hij hem trouw gediend voor Rachel. Het is tenminste een gemene streek om 's avonds, als het bruiloftsfeest is afgelopen en de bruid gehuld in haar sluier naar oosterse gewoonte in de tent van de bruidegom gebracht wordt en de bijslaap plaatsvindt in die nacht en ook nog een dienstmaagd gegeven wordt tot een dienstmaagd van Lea, dat hij 's morgens bij het lichten van de dag tot de ontdekking komt: de vrouw die mij gegeven is, is mijn beminde niet, is Rachel niet. Dit is Lea, Lea met haar tere ogen, de niet knappe Lea en de schone Rachel, de knappe Rachel, de beminde Rachel is mijn vrouw niet geworden. Ik zeg, geliefden, hier staan we natuurlijk als nuchtere westerlingen voor bergen van problemen. In de eerste plaats vraagt u natuurlijk: ja, maar die Lea dan? Waarom heeft die Lea dat niet even gezegd? Ze wist toch dat Jacob niet van haar hield. Dat heeft ze wel kunnen merken in al die jaren die ertussen lagen. Ze wist toch dat Jacob verliefd was op haar zuster. Het is van haar toch minstens even slecht dat ze gezwegen heeft en zich heeft laten nemen als de vrouw van Jacob. Ze had toch tenminste kunnen zeggen, toen ze het huis van Jacob was binnengevoerd: Jacob, ik ben Lea, ik ben Rachel niet. Ik zeg, hier staan wij westerlingen voor bijzonder veel problemen. Maar als we ons wat in die oosterse mentaliteit en in die oosterse zeden inleven,
en zien hoe dat heden ten dagen in het oosten nog gehandeld wordt met vrouwen, dan kan men toch enigszins inkomen in dit voor ons onbegrijpelijk geval. Dat Jacob pas aan de morgen bemerkte dat hij bedrogen was. En hoewel het waar is dat Jacob hier in zijn begeerte niet verkreeg, maar de vrouw die hij niet wilde, zo zien we toch ook door deze kromme weg, door deze bedriegelijke weg van Laban, dat God alle dingen bestuurt. Ja, zult u zeggen, maar die Jacob die had Rachel lief. En liefde is toch ook van God. Hoe kan God nou de niet geliefde Lea als een vrouw voor Jacob bestemd hebben en de beminde Rachel niet? Want dit is zeker, God heeft gewild dat één man met één vrouw zou trouwen. Dat is scheppingsordenantie. Alle overtreding daarvan heeft altijd geleid tot een zee van ellende, ook in het huis van Jacob. Dus Lea was dan toch de wettige vrouw van Jacob. Maar dan zit ik toch met dat probleem van die liefde. Ja, ach, dat is niet het eerste en dat is niet het laatste geval. Daar komen wel eens meer mensen, ook jonge mensen, met de nood van hun hart. En dan zeggen ze, ja maar, hoe kan dat nou toch? Ik houd van dat meisje en liefde is toch van God en nou gaat ze met een ander. Of ze is met een ander getrouwd. Of omgekeerd. Ik had de jongen hartelijk lief. En nou is het de man van een andere vrouw geworden. Waarom doet God dat nou toch? Hoe kan dat nou toch? Als je nou toch zo'n innige hartelijke liefde hebt tot iemand. Waarom laat God het tot zulke twee niet tot een huwelijk komen? Geliefden, hier zitten we ook met de gebrokenheid van het leven. Ook tijdens en in zoveel huwelijken. Daar zijn zoveel mannen die zeggen, ach, ik heb een goede vrouw. Ik heb de vrouw die God me gegeven heeft. Maar het was toch eigenlijk niet de vrouw van mijn hart. De vrouw van mijn jeugd. Daar zijn zoveel vrouwen die zeggen, ik heb een beste man. Ik houd van mijn man. Maar ik heb toch altijd gedacht, vroeger in mijn jeugd, met die andere man te trouwen. Die nou met een andere vrouw getrouwd is. Ach, ik weet het, dit zijn geheimen die in veler hart blijven sluimeren. En met vele leven in het graf versterven. Soms komt het openbaar. In laaiende emoties. De vraag waarom? Waarom? Ik heb hier het antwoord niet op. Ik kan hierin alleen zeggen. Ook dit behoort bij het geknakte van dit leven. Ook dit behoort bij de ontwrichting van ons aller leven. De zonden hebben disharmonie gebracht. Wij missen ons doel ten opzichte van God. Maar wij missen vaak ook ons doel ten opzichte van elkaar. Dat komt vanwege de zonde. Al dat leed dat er ook in zoveel huwelijken geleden wordt. Ook in de harten van zoveel jonge mensen. Eer ze tot een trouwdag komen. Dat onuitsprekelijke leed in vele harten. Wat sommigen bijblijft tot aan hun sterven toe. Dat behoort bij deze bedeling, bij de ontwrichting, bij de disharmonie, vanwege de zonde. Maar, o vaders en moeders, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, daarom is uw leven niet mislukt. En daarom kan uw huwelijk en zal uw huwelijk nog dienstbaar zijn aan de volvoering van de raad van God. Want het heeft God behaagd om door al deze kromme, door al deze duistere,
door al deze raadselvolle wegen zijn koninkrijk te bouwen en zijn heerlijkheid en genade in de gebrokenheid van ons leven te openbaren. O, het is waar. Jacob heeft er verkeerd aan gedaan om nog een vrouw te nemen met de twee dienstmaagden van Rachel en van Lea. Maar het heeft God behaagd om door deze kromme weg van Jacob, om door die bedriegelijke huwelijkssluiting door Laban, het heeft God behaagd om uit deze vier vrouwen zijn kerk te bouwen van alle eeuwen. Nee, daarmee heeft God de zonde niet goedgekeurd. Als Jezus geboren wil worden uit Rahab de hoer, als hij geboren wil worden uit Rut de Moabitische, dan is dat niet omdat de Heer het leven van Rahab en het heidendom van Moab op de koop toeneemt. Maar dan is dat omdat God, ondanks de gebrokenheid vanwege onze zonde, zijn genade laat triomferen, opdat hij roemt, roemen zal in den Heere. Zie gelieten, zo heeft dit bedriegelijk huwelijksleven en deze bedriegelijke huwelijkssluiting niets kunnen afdoen van de voortgang van Gods koninkrijk in deze wereld. En dit ontrouwe leven van Laban en van Jacob heeft de vervulling van Gods beloftenissen niet gestuurd. O, dat is de lofzang die voor de Heere overblijft. Maar hierin ligt ook de troost voor ons alle leven. Want wie heeft zijn leven onbesmet bewaard van de afgoden? Wie kan bogen op een heilig leven binnen en buiten de huwelijke staat? Wie kan wijzen op een onbezoedeld hart om te bewaren de inzettingen des Heeren binnen en buiten het huwelijk? Ach, dan hebben we alle zoveel zonde gedaan, gedacht, gedaan, dat wanneer God daarom de weldaden van het verbond zou opschorten en ons zou onthouden, niemand van ons zou zalig worden. Maar nu heeft God, ondanks onze zonde, zijn koninkrijk doen voortgaan en zijn naam willen verheerlijken, ook in het huis en in het geslacht van Jacob. Ik weet het, het is voor Jacob een bittere pil geweest. Het heeft hem wat tranen gekost in zijn leven. Daar is wat ellende in die tent van Jacob geweest. We zullen er nog wel meer van horen. Wat naijver tussen deze vrouwen. Wat opstand tussen de kinderen onderling. Daar is een onheilige samenzwering gesmeed van de een tegen de ander. Maar ach, Jacob zal ook tijden gekend hebben. Ik weet het zeker. Dat hij de hand op de mond gelegd heeft. Want Jacob, weet u nog wat u deed toen het donker was in het huis van uw vader, omdat het licht zijn ogen was uitgeblust? Weet ge nog hoe ge u voor Esau uitgaf terwijl ge Jacob was? Weet ge nog van de vellen, van de geitenbokjes en van de toebereide spijzen waarmee ge uw oude blinde vader bedrogen hebt? O ja, dat is Jacob nooit meer vergeten. En als Jacob daaraan dacht, dan werd hij gewillig om het kruis te dragen. Dan was het hem een wonder dat de Heere nog zo met hem handelde. Dan moest hij zeggen, Heere, u handelt nog zachtjes met me. U doet niet met mij naar mijn zonde en u vergeldt me niet naar mijn ongerechtigheden. Nee, dan had Jacob niets waarmee hij God tegen kon komen. Dan waren zijn gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. O, dan heeft hij aan zijn zonde gedacht, toen die hem gevonden hebben. Want geliefden, die tijd komt in het leven van al Gods kinderen, dat onze zonden ons vinden, het zij in ons eigen leven of in het leven van onze kinderen. Want God bezoekt onze misdaden. Hij stelt ze ons ordentelijk voor ogen, opdat we weten zouden uit hoe grote nood en dood God ons verlost heeft. Jacob, hij is wat keren in zijn leven bedrogen. Het grootste kruis van zijn leven is het kruis van het bedrog geweest. Hij was dan ook in de poort van zijn leven, bij de aanvang van het ontvangen van de zegen, bedriegelijk te werk gegaan. Toen hij op een te lake wijze het eerstgeboorterecht van zijn broeder Esau in ontvangst nam, en toen hij op een rondweg schandelijke wijze de eerstgeboortezegen ontving van zijn blinde vader na zijn bedrog. Nu wordt hij zelf bedrogen. En dan nog wel in het ergste waarin een mens bedrogen kan worden, in zijn huwelijksleven. Rachel lief gehad en nu Lea tot een vrouw te ontvangen. Daar is een tijd gekomen dat hij er het hoofd onder gebogen heeft. Maar het is hem toch moeilijk geweest. Het is een strijd geweest. Telkens weer opnieuw. Dan gaf hij toch de voorkeur voor Rachel, terwijl God het zo bestuurde dat Lea zijn vrouw was. Dat Lea de vrouw was uit wie straks de Messias, Juda, en uit Juda de Messias geboren zou worden. Laban zeide: men doet alzo niet te deze onze plaatsen dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Dat is een mooi smoesje, maar dat had u dan wel eerder kunnen zeggen, Laban. Deze ongerechtigheid kan uw huichelachtige handelwijze niet goed maken. Zo willen de kinderen der wereld hun goddeloosheden zo menigmaal bedekken, met allerlei vroom schijnende redenen, met een beroep op de gewoonte van die plaats. Dat had u gisteren ook wel kunnen zeggen. En dat had u voor 7 jaar ook al kunnen zeggen. Toen Jacob tegen u zei: ik wil u 7 jaren dienen om Rachel. Dan had u toen moeten zeggen: zo doet men in dit land niet. Maar u ziet het, hij is tot alles in staat. Als hij maar profiteren kan van de dienst van de trouwe Jacob, dan wil hij hem desnoods deze ellende wel bezorgen. Hij schrikt nergens voor terug. Maar goed, hij weet raad. Vervul de week van deze. Hier worden de 7 jaren dus een week genoemd. Vervul de week van deze, dan zullen wij u ook die geven voor de dienst die gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed al zo. En hij vervulde de week van deze, toen gaf hij hem Rachel zijn dochter, hem tot een vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel, hij nam ze tot een vrouw dus. En had ook Rachel liever dan Lea, daar heb je de ellende. En hij diende bij hem nog andere 7 jaren. U moet het niet zo zien alsof Rachel pas na 14 jaren de vrouw van Jacob geworden is. Dat kan zonder meer niet. Want uit het 30e hoofdstuk, en nou ga ik het u niet moeilijk maken vanavond, want ik ben niet bezig om u een raadseltje op te geven. Het is misschien goed voor de jongelingsvereniging om dat eens wat nader na te zoeken. Het is wel een hele zoekerij, maar in het 30e hoofdstuk, het 25e en het 26e vers, daar staat: en het geschiedde, als Rachel Jozef gebaard had, dat Jacob tot Laban zeide: laat me vertrekken. Dat was dus
in het 14e jaar van zijn dienst. Maar in dat 14e jaar van zijn dienst heeft Lea dus haar kinderen al gebaard. Heeft Jacob al 11 kinderen. Niet bij één vrouw, maar bij de verschillende vrouwen die hij had. Hij had dus hier Lea en Rachel en dus de twee dienstmaagden. Dus als Jozef geboren is, dan zegt hij: laat me nu gaan. Dan komen straks nog die 7 jaren waar hij voor de schapen gewerkt heeft. Want hij is in totaal ruim 20 jaar bij Laban geweest. Dus u kunt begrijpen dat hij Rachel niet als vrouw gekregen heeft na 2 x 7 jaren dienst. Maar het is dus zeer waarschijnlijk zo geweest. Hij heeft 7 jaar gediend. Toen heeft hij Lea in plaats van Rachel gekregen. Maar Laban die heeft er een mouw aan gepast. Die wilde die andere dochter ook wel kwijt aan die rijke meneer. En die heeft gezegd: goed, je krijgt ook die andere dochter, maar dan moet je nog 7 jaar bij me dienen. Goed, zei Jacob, dat zal ik doen. Toen heeft Laban die dochter Lea, die dochter Rachel, na 7 dagen, toen de huwelijksweek voorbij was, voor Lea, Rachel als een tweede vrouw aan Jacob gegeven. En daarna heeft hij dus die 7 jaren gediend. Ik weet wel, dan moet men nog een hele rekensom maken om met al die geboorten van die 11 kinderen uit te komen. Daar zijn andere schriftverklaarders geweest, maar die volg ik niet. Ik geef u het hier maar even door. Die zeggen: Jacob heeft na een maand dienst Rachel en Lea getrouwd. Eerst Lea en een week later Rachel. Maar dan komt het mijn inziens niet uit met de duidelijke versen. Als Jacob aan het eind van 7 jaren zegt: mijn tijd is om, geef me mijn vrouw waarvoor ik gediend heb. Dan moeten we toch wel erg wringen, zoals sommige theologen doen, die zeggen: als Jacob hier zegt: mijn tijd is om, dokter Sikkel bijvoorbeeld, die zegt: hij heeft na een maand die 2 vrouwen gehad. En toen heeft hij 14 jaar voor die 2 vrouwen gediend. Maar ik zeg, ik volg hem daarin liever niet, hoewel het dan nog moeilijk genoeg blijft om dus dat hele gezin te plannen in die 7 jaren, die tweede 7 jaren, dat hij dus met die 2 vrouwen getrouwd geweest is. Hoe het ook zij, hij is eindelijk dus met deze 2 vrouwen en hun 2 dienstmaagden getrouwd. En ik heb straks gezegd, toen begon de ellende pas. Toen kwam het eindeloos gekrakeel in de tent van Jacob. De ene vrouw die zich verzekerd wist van de liefde van haar man. En de andere vrouw die erbij genomen, die mee mocht leven, die ook in de tent was, aan wie hij ook de huwelijksplicht niet onthield, maar die in feite toch zijn vrouw niet was. Die hij in feite toch niet beminnen kon, omdat hij ze niet lief had. Hoewel ze de gegevene van de Heere was, aan Jacob, de eerste vrouw. En daarmee de wettige vrouw. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was. Dat woord gehaat moet u niet opvatten alsof Jacob in haat en nijd tegen Lea leefde. Maar ten opzichte van Rachel die hij lief had, was Lea de verachte, de niet beminde, alzo de gehate. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Maar Rachel was onvruchtbaar. God die zich der nederigen ontfermt, heeft het geschrei van Lea gehoord. Hij zal deze wettige vrouw, de vrouw van Jacob, dan toch een zegen geven. Hij zal op haar noodgeschrei grote wonderen doen. Hij zal in de gebrokenheid van haar huwelijksleven de balsem van zijn zegenende liefde doen neerdalen. Lea, wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken, alle gij die op de Heere hoopt. O, zo mogen we ook met het kruis des huwelijks, in deze of die gezinnen, jong of oud, man of vrouw, schuilen bij de Heere.
want daar is veel huwelijksleed. O zeker, het wordt in onze gezinnen gelukkig niet altijd naar buiten uitgedragen, maar daar is veel leed. Onbegrip, ieder zijn eigen weg gaan, op zichzelf staan, voor zichzelf het grootste deel opeisen, eisen gediend te worden, in plaats van door de liefde te dienen. En zo gaat een huwelijk van lieverlee uit elkaar. Zo groeit een huwelijk steeds verder naar de verkeerde kant. Ook in deze ellende is Gods genade genezend, richtend, herstellend. O, dat ge ook hierin uw nood voor God klaagt, dat ge ook hierin uw leed aan God vertelt. Want Lea, bij alle kromme wegen die Laban en Jacob gegaan zijn, ze kan toch tot de Heere zeggen: Heere, het is toch mijn man. Ge hebt het toch zo beschikt dat mijn vader Laban mij heeft uitgehuwelijkt aan Jacob. En daarom kan ze met haar nood ook voor het aangezicht des Heeren komen. En de Heere hoort haar geschrei. Lea werd bevrucht staan en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Ruben. Want ze zeiden: omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. Nee, in haar conclusie was ze niet zuiver. Nee, Lea, de liefde van uw man wordt niet opgewekt door het baren uw kinderen. Maar kinderen moeten geboren worden uit de liefde van het huwelijk. Als kinderen het cement moeten zijn, wat de stenen van het huwelijk bij elkaar houden, dan beginnen we van de verkeerde kant. Dan ontbreekt er veel in ons huwelijk. En daarom, haar conclusie is ook niet uitgekomen. Jacob heeft haar om het baren van deze zoon niet meer bemind, hoewel hij grotelijks verblijd was over zijn eerstgeborene. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide: dewijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was. Daar heb u de rivaliteit. Ik de gehate, maar God staat aan mijn kant. Zo heeft hij mij ook deze gegeven. En ze noemde zijn naam Simeon. Simeon, de Heere hoort mij en Rachel niet. Nee, ook deze toon was onzuiver. Een dissonant in het lied van deze geboorte. Nee, Lea, zo spreekt een kind van God niet, dat bereid is het kruis op zich te nemen en het een Heere na te dragen. O, zo heeft Rachel Lea gesart. Jacob houdt toch niet van je. Hij geeft niks om je. Helemaal niks, al baar je hem 100 zonen. En dan heeft Lea teruggezegd: maar God heeft mij toch fijn gezegend, hè? En jij, al heeft Jacob je lief, je kan voor Jacob niks betekenen, al leef je nog 100 jaar. Want uit jou zal Jacob nooit gebouwd worden. En zo hebben deze vrouwen elkaar de loef afgestoken en elkaar het leven zuur gemaakt en het leven in de tent van Jacob tot een hel gemaakt. O, het is alleen nog een wonder dat God door al deze kromme wegen toch dezelfde blijft en dat hij toch ondanks de zonde zijn zegeningen blijft schenken op dat zijn gemeente gebouwd wordt. Nogmaals wordt ze bevrucht en baart een zoon. En ze roept het uit: nu zal zich ditmaal mijn man bij me voeren, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. En ze noemt hem Saambinding, Levi. Maar ook Levi is niet de saambinding geweest tussen Jacob en tussen Lea. Ze heeft haar kruis gedragen ten einde toe. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide: ditmaal zal ik ten Heere loven. Vroomheid zonder bijsmaak, ditmaal zal ik ten Heere loven.
Ach, wij weten hoe het mogelijk was. Daarom noemde zij zijn naam Juda, Godlover. Zeg ik te veel, als de Heere reeds in deze Juda iets van de grote Juda in Lea's leven heeft doen zien, die het kruis heeft gedragen en die de schande heeft veracht en die als de verheerlijkte op de troon van Israël zitten zou, nadat hij zijn leven in de dood heeft afgelegd. Hier mag Lea de gestalte van haar zoon Juda, van haar grote zoon Jezus hebben. Ditmaal, zegt ze, ditmaal zal ik de Heere loven. O, als we in God mogen eindigen, hebben we geen behoefte meer om Rachel te tarten. Hebben we geen behoefte meer om het op welke wijze dan ook zonder de gunst van God te kunnen stellen. Dan kunnen we Jacob, Jacob en Rachel, Rachel laten. Dan kunnen we de Heere achterna wandelen, door welke wegen hij ons ook leidt. Dan is het niet alleen dat we zeggen, ach, het is nou eenmaal niet anders. We zullen het kruisje maar dragen. Het wordt je niet door een mens aangedaan. Nee, ach nee, dat werkt de dood. Berusten is sterven, maar rusten is leven. Ditmaal zal ik ten Heere loven, mijn God. U zal ik eeuwig loven, met mijn gebroken huwelijk, met mijn verloren idealen, want gij hebt het gedaan. Amen. Heere, ach, laten we zo als mannen en als vrouwen, als jongens en als meisjes, met die meerdere Juda in de armen des geloofs, volgende hem die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, verenigd met uw goddelijke wil, den Heere loven. Daar hebben we het zwaarste van het kruis gedragen. Daar straft u ons, maar niet naar onze zonde. Daar moet ook de weg van het vreemdelingschap ons nauwer aan u verbinden en ons doen zoeken de stad die fundamenten heeft, waar Christus is. Zegen zo uw woord in ons alle leven. Om Jezus wil. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 105. En daarvan het zesde vers. Psalm 105. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.